Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is dinsdag 26 september en anonieme TikTok-accounts worden gebruikt als pestforum. Taylor Swift is vanaf nu een vak op de Unif. En de last post is nog lang niet uitgespeeld. Maar in deze Insider hebben we het over de septemberverklaring en de vraag of de euforie van minister-president Jan Bon wel terecht is. Mijn naam is Serafin Smits en dit is de Insider.
Wel, ik denk dat we fors investeren daar waar de maatschappelijke uitdagingen liggen en dat we dat toch doen met het in het achterhoofd houden een begroting die in evenwicht gaat naar 2027. Dat traject ligt al 3 jaar vast, daar wijken we niet van af. En toch tegelijkertijd het geld, veel geld te laten gaan naar de kinderopvang, veel geld te laten gaan naar het lerarentekort, de jobbonus, dus wat werken, zeker voor de laagste lonen, nog aantrekkelijker maken. Ik denk dat dat een aantal maatschappelijke uitdagingen zijn waar we effectief opnieuw beslissingen in moesten nemen.
Zo hoorden we minister-president Jan Bon gisteren zijn septemberverklaring samenvatten bij de collega's van Ter Zake. Hannes Hendricks, chef politiek bij het Nieuwsblad. Jij hebt het voor ons gevolgd.
Ja.
De Vlaamse regering is gul geweest. Wat zijn de grote blikvangers?
Oh ja, eigenlijk vooral de kinderopvang, hè, was ook vooraf aangekondigd dat het centrum ging zijn van het akkoord, van het begrotingsakkoord. 270 miljoen euro extra elk jaar bovenop het bestaande budget gaat er elk jaar naar de kinderopvang om de crisis daar op te lossen. En eigenlijk is dat een grote trofee voor CD&V en minister van Welzijn Hilde Krivits. En je ziet dan altijd, dat is altijd zo bij een begrotingsakkoord, dat het een beetje een tapijtenmarkt wordt. En dat als de ene partij een grote zak geld binnenhaalt, dat ook de andere partijen trofeeën willen binnenhalen. En ook nu hebben we dat weer gezien. Bijvoorbeeld de jobbonus is een eis van de liberalen om extra geld te geven aan de laagste lonen. Dus daar gaat extra geld naartoe. En dan voor de N-VA zit er ook nog extra geld voor onderwijs in en voor de energiefactuur bijvoorbeeld.
En dan is er ook nog de premie voor wie een elektrische wagen koopt.
Ja, inderdaad. Ook dat was een eis van de liberalen. Minister van Mobiliteit, Lydia Peters, heeft dat inderdaad binnengehaald, dat er een 20-tal miljoen wordt vrijgemaakt voor een premie voor elektrische wagens. Wie een elektrische wagen koopt die minder dan 40.000 euro kost, gaat daar een premie van 5.000 euro voor kunnen krijgen.
Oké, dus iedereen een beetje tevreden.
Ja.
Maar het geld naar de kinderopvang, dat was broodnodig. Volgens de oppositie kwam dat geld wel te laat.
Ja, inderdaad. Dus, nu, ik moet wel zeggen, de oppositie heeft zelf een gelijkaardig pakket voorgesteld voor de kinderopvang. Dus in die zin, ze zijn eigenlijk wel tevreden dat het geld er nu komt. Het feit dat hun kritiek nu wordt toegespitst op het geld komt te laat, wil wel zeggen dat het pakket wel significant is. Hè. Dus daar moeten we misschien wel mee beginnen of dat toch erkennen. Langs de andere kant klopt het wel inderdaad. Er is een dode moeten vallen in de crashes vooraleer dat de Vlaamse regering eigenlijk is wakker geschoten en heel veel geld heeft vrijgemaakt. Dus je kan wel zeggen, ja, bijvoorbeeld CD&V zit al meer dan een decennium lang op dat departement. Ja. Dus ze hebben er wel voor gezorgd eigenlijk dat die sector in zodanige moeilijkheden zit dat nu dat extra geld eigenlijk broodnodig is en dat ze eigenlijk niet anders konden dan dat geld daaraan te geven. Ja.
Maar nu is het natuurlijk ook een zaak dat geld ook goed besteed wordt.
Ja, dat klopt. Hè. Dus ja, je kan een zak geld voorzien om een probleem op te lossen. Ik zeg het, de crisis in de kinderopvang, dan had iedereen dat merkt. 1 op 3 van de jonge ouders die geen opvang vindt voor hun kind. En dat gaat dan enkel over plaatstekort, er is ook personeelstekort. En eigenlijk is dat een beetje een toxische cocktail die heeft geleid tot gewoon onveilige situaties in de crashes, waarbij dat er schandalen aan het licht zijn gekomen van mishandeling, omdat er niet genoeg gecontroleerd wordt. Dus dat is allemaal aan het licht gekomen. Dus en daarvoor is die zak geld nodig. Maar de volgende vraag is dan inderdaad, hoe ga je die concreet gaan besteden? Hoe ga je al die individuele deelprobleempjes eigenlijk gaan oplossen om die complete crisis te gaan bedwingen? Daar heeft de regering gewoon nog heel veel werk te doen.
Ja. Jan Bon kondigde het dus wel allemaal heel euforisch aan. Daar komen we straks nog op terug. Maar er was nog een opvallende aanwezige, want het was ook de eerste schooldag van Sihem El Kawakibi.
Vlaams parlement. Sjoekes. Ja, het is zover. Eigenlijk wel zin in. Een beetje natuurlijk wat stress en wat zenuwen, maar gezonde kriebels. Het is tijd. Ik heb er zin in, ben aangesterkt en kijk er gewoon echt naar uit.
Dat fragment heeft ze zelf gisteren op haar Instagram-stories gepost. Ze klinkt alleszins heel happy, maar ik heb gisteren wel beelden gezien waarin ze een beetje alleen in een hoekje zat.
Ja, ik was er zelf niet gisteren, maar enkele collega's hebben haar wel een beetje in de gaten gehouden. En die zeiden mij toch dat ze niet zo heel happy was als ze binnenwandelde. Het was eerder een beetje schuchter.
Mm-hmm.
Ja, ik denk ook ja, dat het niet anders kon, want ze wordt een beetje verguisd door andere politici, ook genegeerd. Er is niemand in het parlement die haar nog een hand wil geven. Ik zag zelfs dat Vlaams Belang een pamflet mee had waarin ze werd afgebeeld. Dus ja, ik denk niet dat een superplezante werkdag voor haar is geweest. Ik zag ook Philippe de Winter, Vlaams Belang parlementslid, was even parlementsvoorzitter, omdat hij de oudste is in het parlement. Zei dat Siamel Kawakibi afwezig was. Het was een soort mopje. En dan zei hij, ah ja, nee, ze is er toch blijkbaar. Ook de camera was continu op haar gericht. Dus ja, het moet voor haar ook wel een beetje een vreemde ervaring geweest zijn.
Mm. En wat gaat zij daar nog proberen bereiken, daar in het Vlaams parlement?
Well, ja, ze zegt zelf op haar social media dat ze vragen wil meenemen van, ja, ik denk dan haar volgers, mensen die haar wel nog steunen, om die voor te leggen in het parlement.
Mm-hmm.
Ja, dat is toch een beetje een raar signaal, denk ik, want ja, ze zit in het parlement een wetgevende functie. Ik denk niet dat ze nog heel veel wetten gaat meeschrijven of amendementen gaan indienen. Ze heeft dat ja, de voorbije jaren trouwens ook niet gedaan. Dus ik denk dat ze ja, vooral dat forum zal gebruiken om haar stem nog eens te laten horen en een aantal signalen mee te geven aan de bevolking en aan haar volgers. Want daar zal het dan ook eindigen.
Oké.
En daarom... En nu ga ik naar de concrete maatregelen. Pompen we vanaf volgend jaar maar liefst 270 miljoen extra in de kinderopvang. 270 miljoen extra ieder jaar opnieuw. Deze Vlaamse regering heeft de budgetten voor de kinderopvang meer dan verdubbeld.
Met een grote smile deed hij gisteren zijn aankondigingen. Een zichtbaar voldane Jan Bon, maar was dat wel terecht?
Wel, ik denk dat ze heel content mogen zijn met het pakket dat is uitgetrokken voor de kinderopvang. Dat daar een euforie misschien inderdaad wel terecht is. En tegelijk denk ik niet dat het grote visionaire akkoord is dat het elan van de Vlaamse regering eigenlijk helemaal recht trekt. Eén, we hebben het er al over gehad, voor de kinderopvang moet het geld nog goed besteed worden. Maar twee, ja, bijvoorbeeld de besparingen. Het is niet dat daar heel grote toekomstgerichte maatregelen zijn genomen. Ik denk dat Jan Bon vooral heel content is dat hij zonder al te veel geruzie een akkoord heeft kunnen voorstellen. Ja, dat is toch wel een heel contrast bijvoorbeeld met vorig jaar.
Het is waarschijnlijk zijn laatste septemberverklaring ook geweest. Hebben andere partijen hem misschien een beetje zijn laatste moment de gloire gegund?
Wel, ik hoor toch dat ze achter de schermen eigenlijk ook wel daar afspraken hebben rondgemaakt. Want ook nu had de CD&V een heel harde eis voor de kinderopvang op tafel gelegd. Het deed denken aan vorig jaar, toen hadden ze ook een harde eis rond de kinderbijslag, waardoor Jan Bon zijn septemberverklaring eigenlijk een aantal dagen moest uitstellen. En iedereen sprak dan over de keizer die eigenlijk zonder kleren naar het parlement kwam. Hij had nu achter de schermen met Hilde Krivits, de bevoegde minister, afgesproken. Ja, we gaan niet naar hetzelfde scenario als vorig jaar gaan. Dus ik wil echt wel eendrachtig met die regering daar mijn septemberverklaring kunnen komen voorstellen.
En waarom doen ze dat, die afspraken maken?
Wel ja, zoals je zelf zei, ik denk dat inderdaad wel de laatste septemberverklaring van Jan Bon is. Er zijn verkiezingen binnen een aantal maanden, zoals iedereen weet. Ik denk dat Jan Bon nu het beeld wil schetsen van een Vlaamse regering die wel kan samenwerken. Hij zegt dat eigenlijk ook met zoveel woorden, in tegenstelling tot de federale Vivaldi-regering.
Mm-hmm.
Dus vandaar die afspraak met de andere partijen van, kijk, we gaan dit begrotingsakkoord maken, we komen daarmee naar het parlement, iedereen gaat applaudisseren zoals we zelf hebben kunnen horen. Er zijn investeringen. Dus hij creëert eigenlijk een soort hoera-sfeertje rond zijn regering. Misschien ook omdat hij zelf weet dat het straks waarschijnlijk afgelopen is voor hem als minister-president.
Ja. En dan kan hij mooi afronden, want Jan Bon die lijkt afgeschreven binnen de N-VA. Hè?
Wel ja, inderdaad. Als je binnen N-VA rondhoort, dan zijn er toch een aantal mensen die zeggen ja, de Vlaamse regering is echt de kern van een N-VA. Hè. Dus zij staan voor Vlaams zelfbestuur. Dus ze moeten continu bewijzen dat die Vlaamse regering het beter doet dan andere regeringen.
Ja.
Ja, en als je dan merkt, de voorbije jaren is het toch niet altijd even goed gegaan binnen die Vlaamse regering. Zijn er tegenstellingen eigenlijk binnen N-VA, CD&V, continu naar boven gekomen. Waardoor ja, Jan Bon eigenlijk zijn parcours een beetje is ondergesneeuwd geraakt. Is eigenlijk door politiek spel eigenlijk een beetje kapot gemaakt, zijn regering. Dus vandaar dat hij dan nu een beetje dat beeld probeert te counteren ook. Mm-hmm. Maar ja, als je dan denkt aan opvolging binnen N-VA, ja, je merkt dat Jan Bon wel een gat zal achterlaten, waarvoor verschillende N-VA-ministers zich nu ook aan het warmlopen zijn om dat gat eigenlijk op te vullen, om daarin te springen.
En over welke ministers heb je het dan?
Wel, Bart De Wever, de N-VA-voorzitter, heeft zelf al een aantal namen gelanceerd eigenlijk. Zoal Demir werd een aantal keer al genoemd. Ja. Maar in de laatste interviews heeft Bart De Wever eigenlijk vooral gekeken naar Matthias Diependaele, de minister van Begroting, die nu ook redelijk veel aandacht krijgt, omdat het uiteraard over begroting gaat. Matthias Diependaele is eigenlijk zelf iemand die zich op dit moment wel een beetje aan het warmlopen is, heb ik de indruk. Hij verdedigt ook het beleid van anderen ministers, wat toch een beetje wat eigenlijk niet echt hoeft, maar hij doet het wel. En in de coulissen hoor je dan van, ja, Diependaele zou eigenlijk zelf wel minister-president willen worden en hij zou dat misschien ook wel kunnen.
Hij is aan het solliciteren, dus.
Ja, een beetje wel.
We waren van plan om het hier inhoudelijk over het akkoord te hebben, maar ja, we zijn eigenlijk vrij snel uitgebabbeld daarover. Want Hannes, laten we het eens hebben over wat is er gisteren vooral niet gezegd? Wat staat er niet in die verklaring?
Wel, dus ze hebben een grote zak geld aangekondigd. Maar dat is eigenlijk de redelijk gemakkelijke oefening. En politici doen dat ook altijd graag. Dat is zeker heel aantrekkelijk op een aantal maanden voor de verkiezingen.
Ja.
Wat een heel moeilijk verhaal is om te zeggen waar dat geld vandaan zal komen in de toekomst. En daar hebben we toch eigenlijk niet heel veel over gehoord. Er is eigenlijk in de septemberverklaring van Jan Bon zelf, ik heb het nog eens opgezocht, enkel gesproken over een besparing in een bedrijfssubsidie, de doelgroepenkorting die bedrijven krijgen voor oudere werknemers, om die te laten uitoven. Dat is eigenlijk de enige besparing waar hij over gesproken heeft. Dus dat is ongeveer 100 miljoen als je dat naast het pakket aan investeringen zet. Ja,
dat
komt
niet
helemaal niet overeen. Dat is misschien wel het grootste manco aan die septemberverklaring, dat we daar niets over gehoord hebben.
En dan zijn er ook nog belangrijke zaken waar helemaal niet over gerept werd?
Ja, vooral over het stikstofdossier dan. Hè. Dat hangt als een zwaard van Damocles boven die Vlaamse regering. Ze hebben daar inderdaad niet over gesproken aan tafel, omdat dat tot heel grote spanningen leidt tussen CD&V enerzijds en N-VA anderzijds. Maar ja, de realiteit blijft wel. De N-VA heeft samen met Open VLD een decreet ingediend in het parlement dat niet gesteund wordt door CD&V. Dat is een dossier dat begin oktober terug op tafel komt van het parlement, van de regering. Ja, die mogelijk kan leiden tot een val van de regering zelfs. Omdat de vooruitfractie staat te springen eigenlijk om een wisselmeerderheid aan te bieden. Dus die kan de ploeg van Jan Bon helemaal uiteenspelen.
Ja.
Dus zo, ja, ik vind altijd het hoera-sfeertje dat nu wordt gecreëerd, is zo een stukje slecht theater eigenlijk, omdat je weet wat er nog gaat komen binnen een aantal weken. Dus daarover is niet gesproken. En dan, ja, we zeiden het al, als je kijkt naar besparingen, zijn er ook een aantal dingen die op tafel lagen, bijvoorbeeld duurdere dienstenchecks en zo, die ze gewoon eigenlijk niet hebben durven aansnijden, dat debat. Want ja, dienstenchecks zijn eigenlijk heel goedkoop. De sector zelf vraagt al jarenlang om dat bedrag op te trekken. Maar daarover heeft de regering niets afgesproken, omdat het eigenlijk een beetje te gevoelig ligt een aantal maanden voor de verkiezingen om nog een aantal dingen op te trekken.
Wie komt hier nu het slechtste uit? Uit die verklaring.
De werkgevers zeggen dat zij er het slechtste uitkomen, omdat de enige zichtbare besparing is eigenlijk die op de doelgroepenkorting, of de enige die echt heel fors is aangekondigd. Denk bijvoorbeeld de zorgsector, er wordt ook bespaard op de gezinszorg, dus dat die er ook niet heel slecht uitkomen. Maar ik denk als je los van de individuele sectoren kijkt, dat de volgende regering er misschien het slechtst uitkomt.
Ja.
Omdat er is nu een zak geld aangekondigd die een bijkomend gat slaat in de begroting van 600 miljoen voor 2024. Ja. En de inspanning die moet gebeuren om dat gat terug toe te rijden, die is eigenlijk voor de volgende regering. Dus ik denk dat de volgende regering de grootste verliezer is van het begrotingsakkoord.
Mm-hmm. En daarmee zijn we onmiddellijk ook bij jouw conclusie, denk ik.
Ja, ik denk dat de Vlaamse regering, nu de regering Jan Bon, gedacht heeft. We staan nu op een aantal maanden voor de verkiezingen. Ja. Er zijn nog een aantal cadeautjes nodig voor onze kiezers. Mm-hmm. Het is een centrumrechtse coalitie die vooral inzet op de middenklasse. Mm-hmm. Je merkt dat bijvoorbeeld aan de jobbonus, aan de premie voor elektrische wagens. Dus niet dat dat geld gaat nu naar de mensen die het meest hulp nodig hebben. Het gaat niet naar een uitkering bijvoorbeeld. Nee. Dus ik denk dat ze heel gericht voor hun doelpubliek nu een aantal maatregelen hebben genomen, vlak voor de verkiezingen. Dat het dat ook wat geld mocht kosten, dat de regering zijn portefeuille wat heeft opengetrokken. En dat het aan de volgende regering is om die portefeuille terug te gaan vullen.
Vorig jaar hebben jullie een tussentijds rapport gemaakt van deze Vlaamse regering. Wat was daar de score ook alweer van?
Dat was een 4 op 10.
Een buis.
Ja, dat was een buis. Onze voornaamste kritiek toen was eigenlijk dat de regering er niet in geslaagd is om grote hervormingen door te voeren, om visionair beleid te gaan voeren waarin je zegt, kijk, binnen 10 jaar willen we als Vlaanderen zijnde daar staan op een aantal thema's. Bijvoorbeeld ja, over zorg, welzijn, maar ook onderwijs bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik denk niet dat onze score, mochten vandaag een rapport maken, dat die veranderd zou zijn.
Nog altijd gebuist.
Ja, inderdaad. Dus als je een zak geld vrijmaakt, moet je ook heel gericht kunnen zeggen waar die naartoe gaat gaan. Dat zijn hervormingen. De zak geld vrijmaken is eigenlijk het makkelijke werk.
Oké, dankjewel Hannes om dat eventjes te komen uitleggen.
Graag gedaan.
En voor het andere nieuws is onze producer Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie.
Dag Serafine.
Pesters hebben een nieuwe manier gevonden, blijkbaar, om slachtoffers te maken.
Ja, en dat heeft met Gossip Girl te maken. De serie die terug te zien is op Netflix. Mm-hmm. En inspireert, maar niet zo positief. Want het blijkt een effect te hebben op TikTok, waar jongeren nu anonieme accounts hebben geopend om klasgenoten openlijk te pesten door roddels te verspreiden.
Dat is niet zo tof.
Dat is helemaal niet zo tof. En expert cyberpest te waarschuwen voor die trend, want publiekelijk belachelijk gemaakt worden en publiekelijk maken van persoonlijke informatie, want dat doen ze, dat wordt gezien en ook vooral gevoeld als de hardste manier van pesten.
Komt er een reactie van scholen?
Ja, sommige scholen hebben een aantal van die accounts al kunnen verwijderen, maar dat is moeilijk. Ze zijn moeilijk te traceren net omwille van de anonimiteit.
En dan gaan we van de middelbare scholen naar de UNIF, want de literatuurstudenten die dit jaar aan de UGent zijn gestart, die krijgen een bijzondere invulling van het vak, hè?
Ja, ze zijn er helemaal mee met hun tijd, want nieuw dit academiejaar, het keuzevak Literature, Taylor's Version. Dat is een literatuurstudie van de songs van popster Taylor Swift.
Dat is iets voor pubers, zou je denken, hè?
Dat zou je durven denken, maar blijkbaar dus ook vooral wat opgeschoten pubers. Mm-hmm. Want het is een populair vak. Normaal schrijven zich 30 mensen ervoor in en nu zijn er 61 Swifties, zoals de fans het noemen, toch al ingeschreven voor dat vak.
Ja, en is dat eigenlijk wel een echt vak?
Het is absoluut een vak. Ja, onderschat de literaire kwaliteiten van Taylor Swift niet, want haar werk zit vol referenties naar grote klassiekers.
Bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld.
Ja.
Weet je wat, Serafine, misschien moet je het vak gaan volgen. Dat zal ongetwijfeld een zeer, zeer boeiende studie zijn.
Ja. Ja, dit geluid kennen we natuurlijk allemaal, dat is de Last Post.
Ja, die sinds 2 juli 1928 elke avond door klaroeners wordt gespeeld onder de Menepoort in Ieper om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.
Ik heb het zelf ook ooit live mogen meemaken en het was echt indrukwekkend om te zien.
Ja, dat is zo'n kippenvel.
Ja, kippenvel.
Gisteren klonk de Last Poster voor de 33.000ste keer. Dat is bijna op 100 jaar, hè, sinds 1928. Maar ze gaan ermee door blijven gaan daar in Ieper, want het is in de statuten vastgelegd dat ze tot in de eeuwigheid gaan blijven blazen. Ja. En als ze het 1 keer willen gedaan hebben voor elk van de 54.585 namen op het gedenkteken, dan zijn ze alvast goed tot 2090. Wow. Ik weet niet van welk jaar jij bent, Serafine.
1995.
Ja, ik ga het niet meer meemaken, die 2090, maar ja, jij misschien wel.
Misschien wel.
Nieuw rolstoel, wat dan?
Dankjewel, Nathalie. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.